Als u wilt opslaan, Lucas hoofdstuk 4. We zijn met een serie bezig over het werk van de Heilige Geest. En er komt een PowerPoint, daar is die, ja. En de eerste toespraak, die u ook allemaal op internet kan naluisteren. De eerste toespraak ging over een algemene inleiding over het werk van de Heilige Geest. En het grote belang dat de Heilige Geest weer herontdekt is. Vooral in de vorige eeuw en is de kerk wereldwijd geweldig gegroeid. En de tweede ging over dat de Geest, vooral bij de schepping en bij het onderhouden van de schepping, en bij het onderhouden van de maatschappij na de zondeval. En we hebben toen met elkaar gezien dat God, dat de Geest niet twist meer met de mens vlak voor de zondeval. En dat dan, vlak voor de zondvloed, en dat dat een zondvloed kwam. En dat de Heilige Geest de weerhouder is, die de zonde beteugelt, ook in ons leven. En dat hij ons binnen grenzen houdt. De maatschappij binnen grenzen houdt. En als de Heilige Geest zich terugtrekt, er een verschrikkelijke situatie ontstaat, die we meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog, waarin God zich terugtrok en de boze krachten, die ook in een menselijk hart zit, die vrij spel kregen. En de derde hebben we gezien dat de Heilige Geest essentieel is in het ontstaan van de Schrift. En we hebben gezien de belangrijke teksten in de Bijbel. Ik heb deze dagen nog een film gekeken van Spurgeon, over Spurgeon. Wat een geweldige man was dat. Op 56-jarige leeftijd is hij gestorven en hij preekte zijn eerste preek op 16-jarige leeftijd. En 's morgens zaten er 10 mensen in de kerk. En 's middags, toen hij gepreekt had, zat hij vol met 1000 mensen. En dat groeide en groeide. En Spurgeon die is de man geweest die Engeland beschermd heeft tegen de moderne theologie. Tegen de theologie die zegt dat de Bijbel niet Gods woord is. In Duitsland kwam dat op en verwoestte de kerken in Europa. Op dit moment zien we dat heel sterk. Alle kerken die niet geloven dat de Schrift door God is ingegeven en door de Heilige Geest is ingegeven, lopen leeg. Er komt filosofie binnen. Men gelooft niet meer in de belangrijke dingen van de Schrift. Maar wij geloven met alles wat in ons is, dat de Heilige Schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. En we prijzen God voor de Heilige Geest, dat hij dat heeft gedaan. Zo, de Bijbel is voor ons het uitgangspunt. En daarom lezen wij ook veel in de Schrift. En nu gaan we kijken naar de Geest in het leven van Jezus. En misschien denk je, daar heb ik niks aan, maar ik hoop dat u goed luistert en goed onderscheid krijgt van wat de Heilige Geest gedaan heeft in het leven van de Heere Jezus. Daar moet je goed inzicht in krijgen, omdat wij al snel denken dat de Heere Jezus was God en dat hij hier op aarde al zijn werken gedaan heeft als God. Maar dat is niet waar. De Bijbel leert heel duidelijk dat hij dat gedaan heeft als mens en dat hij geleid werd door de Heilige Geest. En dat hij, dat is het wonder, dat hij God was, maar zijn goden gelijk zijn, zegt de Bijbel, zegt Paulus in Filippenzen 2, niet als een roof heeft geacht. Dat wil zeggen, hij heeft nooit gebruik gemaakt van zijn God zijn, tijdens zijn wandeling op aarde. Maar hij is een dienstknecht geworden. Hij is helemaal onder de leiding van de Heilige Geest gekomen. En hij deed niets wat de Heilige Geest hem niet vroeg. De Heer Jezus liet zich niet leiden door zijn ouders. Hij zei, 14-jarige leeftijd of 12-jarige leeftijd, zei hij, wist je niet dat ik in de dienst moest zijn van mijn vader? En zijn ouders stonden daarbij, die hadden hem al 3 dagen gezocht. En hij was in de tempel, hij was geleid door de Heilige Geest. Hij werd niet geleid door omstandigheden, door mensen die hem boos benaderden of die hem wilden doden. Hij ging zijn weg. Feilloos. Hij werd niet geleid door angsten in Gethsemane, waarin de angst hem zo te pakken krijgt dat hij bloed zweet, bidt hij: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij werd niet geleid door angst voor de dood. Hij ging naar het kruis en alles gebeurde onder de leiding van de Heilige Geest. Hij heeft volmaakte gehoorzaamheid gekend. Hij had geen eigen programma op aarde. Hij had geen doel dat hij zelf gemaakt had en waar hij ambitieus voor was. Hij was een man die een dienstknecht was en ondergeschikt was aan Gods leiding. U wil geschieden. Mijn spijze is de wil te doen van mijn Vader, zei hij. En in dat opzicht is de Heer Jezus een prachtig voorbeeld van hoe wij moeten leven. Nou, we kunnen nooit zeggen dat wat Jezus deed op aarde kunnen wij ook. Want Jezus is altijd groter. Want er is een grote omwenteling gekomen na zijn opstanding uit de doden en zijn hemelvaart. Hier op aarde was de Geest boven hem en leidde de Geest hem. En hij was een dienstknecht. En hij gehoorzaamde feilloos aan wat de Geest hem voor opdrachten gaf. Maar toen hij verheerlijkt was, toen heeft hij de Vader gebeden om de Geest. En dat moeten we zien in het feit dat daar de Vader goedkeurt, dat het kruis van Golgotha inderdaad de zonde heeft verzoend. En toen heeft hij de Heilige Geest uitgestort op aarde. En nu is het de Geest van God die de wereld rondgaat en onder leiding staat van de Heer Jezus. Dus de rollen zijn omgedraaid. Op aarde was dat de Heer Jezus onder leiding stond van de Heilige Geest. En toen hij verheerlijkt is, in Handelingen 2 vers 33 kun je dat lezen, dan staat de Heilige Geest onder leiding van de Heer Jezus. Hij is Heer, hij is overwinnaar. Nooit mogen wij de Heilige Geest loskoppelen van Jezus. Wij zijn christenen. En wanneer we de Heilige Geest loskoppelen van de Heer Jezus, loskoppelen van zijn werk op Golgotha, loskoppelen van het kruis, dan zal je ontdekken dat we hoogmoedig worden. En dat de Geest onze geest raakt. En dat wij ons laten opkrikken door de Geest en grote woorden gaan spreken die niet eerlijk zijn. Wij zijn als dienstknechten en de Geest die leidt ons. En zo moeten wij gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest. En nederig wandelen zoals de Heer Jezus. Nou, we gaan met elkaar lezen uit Lucas hoofdstuk 4. En we lezen vanaf vers 14. En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek, en hij leerde in hun synagoge, en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge, en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld, en toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: De Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om aan verbrokenen heen te zenden, de verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon het hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Ja. Zo, in dit gedeelte staat het twee keer dat de Heilige Geest op hem was. De kracht van de Geest bracht hem in Galilea en dan neemt hij Jesaja, de profetie van Jesaja, waar staat: De Geest des Heren is op mij. En heden is dit voor uw ogen vervuld. Wat prachtig is dat. Nou, het leven van Jezus op aarde was een leven waarin hij mens geworden is. En we zien dat al in het begin, dat alles door de Heilige Geest wordt geleid. In Lucas lezen wij dat de Heer Jezus verwekt wordt door de Heilige Geest. En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Zo de Heilige Geest kwam over Maria. En God deed dan een wonder in Maria's baarmoeder. Nou, de Heer Jezus heeft een hemelse vader, maar geen aardse vader. En de Heer Jezus heeft een aardse moeder, maar geen hemelse moeder. Ook al zegt de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria een hemelse moeder is, dat is niet waar. Dat is fantasie. Dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is wat door de jaren heen de kerk is gaan leren, doordat Maria zogenaamd verschijnt en die positie opeist. Maar dat is niet Maria die verschijnt. In de Bijbel leren we nooit dat Maria verschijnt. Wel dat Jezus verschijnt. En dat doet hij nog veel. Vooral in de moslimwereld zien we dat heel veel mensen tot bekering komen door een droom waarin Jezus hen verschijnt en zegt, volg mij of lees dit boek. En mensen komen dan tot geloof, terwijl ze fanatieke moslims zijn, omdat Jezus hen verschijnt. Maar Maria is nooit verschenen. Dat is niet Maria, dat is iets anders. Dat is gevaarlijk. Moet je niet mee meedoen. Zoals men zegt dat de Heer Jezus een hemelse moeder heeft, dan is dat niet juist. De Heer Jezus heeft een aardse moeder. En hij heeft een hemelse vader. Hij heeft ook geen aardse vader. En hij heeft geen hemelse moeder. Nou, dus de Heilige Geest begint aan het prille moment van Jezus leven. Daarin is hij betrokken. Dan is het heel wonderlijk, dan op zijn 30ste jaar in Lucas hoofdstuk 4, daar lezen we, en toen het, niet hoofdstuk 4, even kijken, hoofdstuk 3, vers 21, en het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende en de Heilige Geest in een lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde en dat een stem kwam uit de hemel, gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. Dat is de doop van de Heer Jezus. En toen hij gedoopt werd, toen kwam de duif op hem. Een duif is een prachtige vogel, schitterende gestalte, prachtig ontwerp van de Heere God. Maar de duif heeft vooral één kenmerk, dat de duif altijd komt op de plaats waar hij hoort. En dit is dus een machtig moment in de schrift, waarin een mens, de mens Jezus, de mens. En dan moet je goed benadrukken hier, de mens opnieuw. De duif de Heilige Geest krijgt, omdat God oorspronkelijk bedoeld heeft dat ons leven een tempel is van de Heilige Geest. Maar door de zondeval moest God uit zijn eigen ontwerp weggaan. En dat betekent dat wij zonder de Geest verder moeten, alleen met onze eigen geest. Maar de Heer Jezus kwam aan ons gelijk, totaal ontledigd, hij heeft zijn godheid niet afgelegd, maar hij heeft het nooit gebruikt. Hij is als een dienstknecht daar, als mens, volledig mens. En dan komt, als hij gedoopt wordt, de duif bovenop hem. En dat is een geweldige zaak. God zendt de duif los en de duif fladdert rond en de duif daalt op Jezus, want daar hoort hij. Hij hoort op de mens. Hij hoort bij u en hij hoort bij mij. Hij wil een tempel van je leven maken. En dat zien we in de Heer Jezus. En dan wordt hij daar toegerust tot zijn taak. Op een prachtige wijze krijgt hij dan het karakter van de Geest. Krijgt hij de kwaliteiten van de Geest. En de Heilige Geest die gaat hem dan leiden. En deze is mijn Zoon in wie ik een welbehagen heb. En de Heere God zegt, kijk naar hem. En volg hem. Zie waar die naartoe gaat en weet dat dat mijn plan is en dat ik de wereld ga redden door deze persoon. Hij stond dus onder leiding van de hemel en hij wandelde op aarde door de kracht van de Heilige Geest. Hij had geen eigen kantoor op aarde. Hij had geen eigen bezit op aarde. Hij had geen stekkie op aarde. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Zelfs geen stenen. Hij was totaal alleen op aarde als een vreemdeling. Maar hij stond in contact met de hemel door de Heilige Geest. Hij had ook zelf geen eigen programma. Hij had geen mensen die het allemaal voor hem deden. Hij was elk moment afhankelijk van de Heilige Geest. Nou, dit moment wordt prachtig verwoord in Jesaja. Jesaja hoofdstuk 11, waar we lezen die prachtige profetie over de Heer Jezus. Jesaja hoofdstuk 11. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen, heel klein, het zal vrucht dragen. En dan, en op hem zal de geest des Heren rusten. Daar heb je hem, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, en dan zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Hij zal lust hebben in de vrezen des Heren. Dat was zijn drijvende kracht. Het ontzag voor de hemel, voor de hemel, voor de eeuwige, de onveranderlijke, voor zijn vader. En hij werd geleid door de geest. De geest was op hem. Alle wijsheid kwam van de geest. Alle inzicht kwam van de geest. Alle kracht kwam van de geest. Hij had het allemaal afgelegd. Maar hij was met goddelijke kracht omgord door de Heilige Geest. En wat een indrukwekkende positie is dat geweest. Wat een vernedering, hij die de Zoon is, de eeuwige, de onveranderlijke, heeft zich als mens totaal ontledigd en is onder de heerschappij gekomen van de Heilige Geest. En dat heeft hij op een prachtige wijze gedaan. In een andere passage zien we in Jesaja 42 waar gesproken wordt de eerste keer over die knecht des Heren. 4 keer wordt het gedaan in Jesaja. En dan staat het zo. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Maar naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot op aarde het recht zal hebben gebracht. En op de wetsonderricht zullen de kustlanden hopen. Ik heb mijn geest op hem gelegd. En hij zal de volken het recht openbaren. En dan staat er zo prachtig, hij zal het geknakte riet niet verbreken. En als er onder ons zijn die geknakt zijn, die het leven door het leven getekend zijn, die eigenlijk geen kant op kan, weet dan dat deze Heer niet krachtig is geweest in zichzelf, maar zwak is zoals u, zoals ik. Maar dat de Geest hem gezalfd heeft om u niet te verbreken en om het u herstellen. En dat is fantastisch. Hij is niet gekomen als een prachtige man in schitterende rijkdom en prachtige weelderige kleren. Nee, als je hem zal zien, zal je onder de indruk zijn van zijn eenvoud. Zoals hij precies was, zoals u en ik. Alleen hij werd geleid vanuit de hemel om Gods eeuwige plan te volvoeren. En we zijn daar geweldig dankbaar voor. Als we teruggaan naar Lucas, dan zien we dat hij ook echt geleid werd door de geest. Elke stap die hij deed, werd hij door geleid. Zo staat er in hoofdstuk 4, vers 1, Jezus nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn, waarin 40 dagen verzocht werd door de duivel. Hij werd door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Was niet zijn eigen beslissing. Was niet per ongeluk. Maar hij werd daarin geleid. Naar de woestijn. En dan staat er waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Goh, dat zal hij waarschijnlijk nooit voor zichzelf gekozen hebben. Maar dat was Gods plan. God gaat hier terug naar Genesis hoofdstuk 2, waar Adam en Eva in het paradijs zijn en waar ze duizenden bomen rondom zich hebben en waar God zegt, er is één boom waar je niet van mag eten. En die ene boom werd voor Eva en voor Adam alsof het alles was. Ze keken daarna en de begeerte heeft een raar fenomeen. Iets dat je begeert wordt alles in je leven, terwijl het maar heel klein is. Ik heb een vriend, dat is een machtige prediker. En die is alleen. En ik wandelde een keer met hem in Bokrijk. En we gingen alle huisjes bekijken. En hij wees van elk huisje de geschiedenis. Dat is een gigantische kerel, een genie. Maar hij is alleen. Hij is van Joodse afkomst. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, zeg, je bent alleen. Vind je dat niet erg? Goh, zegt hij. Het zijn allerlei stadia in je leven. Ik zeg, en hoe gaat het nu met die seksualiteit in je leven? En toen zei hij, je moet eens even luisteren, Wout. Hij zegt, in het paradijs stonden de duizenden bomen. En er was één boom waarvan Adam en Eva niet mochten eten. Maar van al die duizenden bomen mochten ze eten. Hij zegt, en de begeerte, die heeft een fenomeen, die heeft een kracht in zich, dat ze van iets wat je mist alles maakt. En alles wat je bezit niets maakt. Hij zegt, en God heeft mij dat geleerd. Hij zegt, ik heb zoveel. En ik heb één ding wat ik niet heb, en dat is seksualiteit. Hij zegt, en die seksualiteit, die mag in mijn leven nooit alles worden. Dat is één ding. En al het andere heb ik gekregen. En dat is fantastisch. En Adam en Eva, die hadden duizenden bomen met heerlijke vruchten. Maar die ene boom werd alsof het alles was. En doordat het voor hun alles was, vielen ze. En de consequenties waren vreselijk. En hier wordt Jezus in de woestijn geleid. Niet in het paradijs, niet in een prachtige tuin met honderdduizenden bomen, woestijn waar niets groeit. En hij had 40 dagen niet gegeten. Dus hij had honger. En de geest leidt hem op die plaats. Het is een cruciaal moment in Jezus' leven. Wat gaat hij doen? Gaat hij doen wat Adam en Eva deden? Gaat hij doen dat ene in zijn leven? Wordt dat alles? Of is het zo dat alles wat hij heeft zijn leven vult? En Jezus heeft glansrijk de proef doorstaan. En is de weg gegaan die Adam en Eva gingen. En die faalde. Maar hij heeft glansrijk de overwinning behaald. En dan staat er in Matthäus, en Satan die droop af. En Satan wist, ik heb verloren. Deze is niet te pakken. Deze is niet te pakken. Zoals Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 16, denk ik, dat de overste van deze wereld komt, zegt hij, maar heeft aan mij niets. Want hij heeft overwonnen. Hier wordt hij geleid in de woestijn. Waarom is dat? Omdat Gods plan volvoerd moet worden. Hier moet de mens die God geschapen heeft naar zijn beeld en die zo belangrijke schepsel is, de kroon van Gods schepping, moet opnieuw die weg gaan die Adam en Eva ging. En hij moet overwinnen. En de geest leidt hem. Dat is het programma. Jezus zou dat nooit gekozen hebben. Jezus zou die na 40 dagen vasten, zou die een restaurant gekozen hebben. Maar hij was ondergeschikt aan de Heilige Geest. En hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nou, dat staat er in vers 14. En Jezus keerde in de kracht van de geest naar Galilea. En toen leidde de geest hem naar Galilea, naar zijn plaats waar hij in opgevoed. Niet zijn geboorteplaats, want dat was Bethlehem, maar waar hij is opgevoed, naar zijn eigen mensen. En daar was hij in de synagoge. En dan neemt hij dan het boek Jesaja en zegt hij, kijk, zegt hij, ik ben inderdaad de zoon van Maria en het kind van Jozef. Jozef is mijn pleegvader, zo zegt hij dat niet, want dat was ook de vader. Maar Jozef is niet de echte vader. En hij zegt, maar, zegt hij, de geest des Heeren is op mij. En ik ben gekomen om de wereld te redden. Om gevangenen vrijheid te geven. En om alle mensen te genezen. En zoals dan Petrus zo indrukwekkend zegt in zijn toespraak tot Cornelius. Deze is Allerheer. Gij weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Zo, de Heilige Geest was op hem en hij genas de mensen door de Heilige Geest. Ja, en dan lezen we in Hebreeën hoofdstuk 9 dat hij ook naar het kruis ging door de Geest. Zo staat het daar. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van alle dode werken om de levende God te dienen. Door de Heilige Geest. Wat een geweldig woord is dat. Hij werd door de geest geleid naar Golgotha. Lieve mensen, het is God niet uit de hand gelopen toen zijn zoon stierf op Golgotha. Dat is wat de moderne theologie zegt. De Heer Jezus had een programma, maar het is mislukt. Hij is vermoord. Nee, het is de Heilige Geest die hem leidde naar Golgotha. En Jezus is niet ordinair vermoord, zoals men ons doet geloven. De schriften leren dat niet. Hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven. Hij is onderdanig geweest aan de geest. En de geest leidt hem naar Golgotha. En al die mensen die daar in hysterie roepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Dat geeft enkel maar het plaatje, dat geeft de foto waarin je ziet wie God is en wie mensen zijn. Wat de zonde heeft uitgericht, dat ze de redder der wereld hebben gekruisigd. Maar de kruisiging is iets wat God heeft bereid. Dat is het wonder. Hij heeft zichzelf als een smetloos offer aan God gebracht. Door de Heilige Geest. Hij heeft zelf geen programma gehad en hij heeft geluisterd en is door alle diepe dalen heen gegaan. Niet luisterende naar zijn angst, niet luisterde naar zijn discipelen, niet luisterende naar zijn moeder of zijn vader, Jozef, hier op aarde. Hij heeft geluisterd naar de Heilige Geest. En de Geest leidde hem naar Golgotha. En daar op het kruis, toen hij de massa zag, en toen hij allen zag die geïntimideerd waren, toen hij de leiders zag met hun keiharde gezichten en hun arrogantie op hun hoofden, toen is hij niet geleid door wraak. Toen heeft hij zich niet laten leiden door zijn pijnen, door zijn afwijzing, door de verschrikkelijke dingen die daar gebeurden. Maar hij heeft zich laten leiden, geïnspireerd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft gezegd, zeg maar, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Wauw. Hij is daar in de diepste dienaar. Dat kan je niet voorstellen. Weet je daar, als ik daar gehangen had en ik was een edel mens, had ik gezegd, Vader, vergeef ze, want ik zal sterven voor ze. Ik zal het oplossen voor ze. Ik zal het vuil weghalen voor ze. Maar dat zei hij niet. Die hoogmoed had hij niet bij hem, die wij hebben. Ik heb dat gedaan. Hij zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft geen enkele aandacht op het kruis voor zichzelf. Niets, niets. Hij is een dienstknecht, totaal ontledigd. En onder de leiding van de Heilige Geest, onder de leiding van de hemel, hangt hij hier op aarde. En dat is onze redding geweest. En we zijn daar dankbaar voor. Zo, hij heeft daarmee ons bewustzijn gereinigd van dode werken. Heb je dat iets begrepen van? Dat alles wat je doet je niks mee kan verdienen. Ook als je christen bent, dat het puur genade is als je iets mag doen. En dat je nooit mag zeggen, dat heb ik gedaan. Hij heeft dat gedaan. Ga onder de leiding van de Geest wandelen. Zoals onze Heiland dat magistraal heeft gedaan. Nou, tenslotte lezen we in Romeinen hoofdstuk 8 nog een prachtig vers. Daar staat het zo, vers 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven, vanwege de gerechtigheid. En dan in vers 11. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest, die in u woont. De opstanding van Jezus was door de Heilige Geest. De Geest van God is de grote begeleider geweest van Jezus. Hij heeft zich vrijwillig onder Gods almacht geplaatst. Hij is naar deze aarde gekomen als een klein kind, totaal hulpeloos, geen bezit hebbende. Maar hij werd geleid door de hemel, zo zegt de Bijbel het. Zo zegt Paulus het in 2 Korinthe hoofdstuk 8, denk ik. Waar staat dat hij was rijk. Rijk zijnde is hij arm geworden om u rijk te maken. Rijk zijnde. In de kribbe was hij rijk. Op Golgotha was hij rijk. Toen hij verschopt werd door de mensen was hij rijk. Maar heeft die rijkdom allemaal naast zich neergelegd. Hij heeft niets van die rijkdom heeft hij gepakt. Niets. Hij was God in de kribbe, maar heeft dat niet laten zien. Hij was God op Golgotha, heeft dat niet laten zien. Hij wist alles wat in de harten van de mensen was, maar hij gebruikte het niet. Hij was ondergeschikt aan de leiding van de Heilige Geest. En dat is ons gebed, dagelijks. Heere God, mijn hart verlangt dit, mijn hart verlangt dat. Maar Geest van God, wat wil u van mij? Wat wil u van mij? God, ik ben beledigd. Ik ben diep beledigd. En mijn hart, dat werkt vanuit die belediging. En ik wil slaan. Ik wil harde woorden zeggen. Ik wil haten. Maar God, wat wilt u dat ik doe? Geest van God, openbaar het mij. En dan zegt hij, wees nederig. Wandel met mij. Ziet op Jezus, hoe hij in deze wereld gewandeld heeft. En ga die weg, ga die voetstappen, in de voetstappen van Jezus, door de Geest geleid. Zo, dit is de vierde keer. Volgende keer gaan we met de Geest, gaan we kijken naar de Geest, wat hij in ons leven doet. Hoe dat wij wedergeboren worden. Hoe dat we heilig leven. Hoe dat we begiftigd worden met gaven. Hoe dat we leren om ons vlees te overwinnen. Misschien komen er nog wel 5 of 6 preken. Ik weet het niet hoe het gaat lopen. Maar het is zo geweldig. De geest van God is zo geweldig. Daarom aanbid de geest. Leef met de geest. Elke dag. Reduceer de geest niet tot gaven of tot speciale dingen. Dat komt later. Maar dit is de basis van de geest. En eert hem, bedroeft hem niet. Blust hem niet uit. Maar stimuleert hem om in je leven grote dingen te doen. Misschien word je dan ook geleid naar jouw kruis. En draag je vrucht voor de eeuwigheid. Bij duizenden, bij velen. En dat zal geweldig zijn. God zegen je. Amen. O Vader, hoe kostbaar is Jezus. Hoe kostbaar. Heer, als we in ons land een klosjaar begraven, is er 1 persoon op het graf. Als we een koning begraven, is het volk op het graf. En als we uw dood gedenken, is de wereld bij het kruis. De ganse wereld. U bent Heer. U bent de Schepper. We aanbidden u. Hoe kostbaar was uw leven. Dat u zo klein kon worden. En gehoorzaam werd tot de dood van het kruis. Onder leiding wilde staan van de Heilige Geest. Is ons te wonderbaar. Mogen wij ook onder de leiding van de Heilige Geest wandelen. En al onze zonden afleggen. Al onze ambitie afleggen. En bidden. Vader, wilt u openbaren wat u met mijn leven wil? Wilt u dat ik rijk word? Wilt u dat ik grote huizen bouw? Wilt u dat ik in aanzien zal zijn voor de wereld? Of heeft u een ander plan met mij? Geest, openbaar het. Ik wil u bidden dat u dat ook openbaart aan onze geliefden die door moeilijke tijden gaan. Christian die morgen naar het ziekenhuis gaat. Dank u voor haar. Dank u dat u in haar woont. Dank u voor haar kracht. Wilt u met haar zijn. Heel dicht bij haar zijn. En bij haar kinderen. Wilt u Alois zijn. En met lief zijn. Die ook zo door zo'n moeilijke periode gaat. We danken u. Dat u daar bent. En wilt u met uw Heilige Geest de trooster zijn. De oprichter zijn. Wilt u alles in het leven zalven met uw genezende olie. En met alle anderen die bedroefd zijn in ons midden. Die geliefden missen. Die voor moeilijke beslissingen staan. Geest van God leidt ze naar de vrede die het verstand te boven gaat. In de naam van Jezus. Amen.